Billy Bragg, geef maar Giels. We gaan praten over emoties. Naar aanleiding van een boek dat verschenen is. Het is niet vertaald. How Emotions Are Made. Van een neurowetenschapper, Lisa Feldman-Barrett. Ik heb het gelezen de voorbije dagen. Jij hebt het ook zitten lezen. Je zei aan mij, je moet het lezen, Koen, want je gaat alles wat je denkt te weten over emoties... Blijkt niet te kloppen. Nu weet ik weinig over emoties, want ik ben een man.
Een van die foute dingen. Ja.
Ja. Ja. Maar goed, als we nu even opsommen, Sven, help mij een beetje wat je je voorstelt bij emoties. Wanneer word je emotioneel? Op welk moment? Wat gebeurt er dan met jou? Heb jij het gevoel dat je het onder controle hebt, je emoties?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee, die overkom je.
Er gebeurt iets.
En dan word je of blij, of droevig. Of...
Ja, alsof er een knop wordt omgezet.
Ja.
En die emotie gaat gepaard met bepaalde lichamelijke effecten.
Lachen, huilen.
Als je zegt, straks het zonnetje schijnt buiten en straks is een dessertje, dan word je
ik
blij.
Ik word daar goed gezien van.
Voilà, ik zie een lichte glimlach op
absoluut.
Je ogen.
Absoluut, krijg ik het.
Als ik zeg, je hondje is dood.
Ik heb geen hondje.
Okay. Ik zal niet zeggen, je kind is dood.
Ja, okay.
Dan word je verdrietig, dan komen er tranen. Als je bang bent, dan daar hoort een bepaald... Ja. Dat is het klassieke beeld van emoties, zeg je? Het
klassieke beeld van emoties. Er gebeurt iets in de buitenwereld. Jouw hersenen pikken dat op. Er begint een geautomatiseerde reactie op te lopen met bepaalde hersencentra die voor bepaalde emoties ook staan. En daar horen de gelaatsuitdrukkingen bij, waardoor andere mensen dat kunnen herkennen. En die gelaatsuitdrukkingen en die expressies die zijn zelfs universeel en door alle culturele heen over de hele wereld herkenbaar.
Ah ja, of je dat nu in Europa, of in de Verenigde Staten, of in Papua-Nieuw-Guinea, of...
Ja, dat was het idee. Men had dat getest met foto's van gelaatsuitdrukkingen, die dan met een aantal keuzemogelijkheden werden voorgelegd aan mensen van over de hele wereld. En er werd beweerd dat
is deze mevrouw bol? A, boos, B, blij,
ja,
C,
dat soort dingen.
Ja, en ook, dit is een verhaaltje. Welke gelaatsuitdrukking hoort er bij dat verhaaltje?
En dus dat klassieke idee van die emoties zijn... preprogrammeerde biologische reacties gestuurd door onze hersenen waar we niet aan kunnen ontkomen. En die zijn universeel en herkenbaar. Een soort van vingerafdruk van een emotie.
Stop maar met uitleggen, want het is toch niet waar.
Ja.
Voel
ja,
ik al
dus
komen.
Dus waar moeten we wel naartoe?
Ja, nee, maar toch één element. En die emoties die komen voort uit de menselijke uit de evolutie. Hè. Ja. We hebben dat overgeërfd.
Biologische fenomenen.
Ja, dat is echt helemaal ingeprogrammeerd.
Ik ga terug op Darwin, die daar een boek over geschreven heeft. Maar die daar, als je het gaat terugbekijken, nogal twijfelachtig over was wat nu de juiste functie daarvan was. En of dat inderdaad wel zo universeel was. En of dat nog wel functioneel was, die gelaatsuitdrukkingen bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja,
en of dat niet zoals een staartbeentje nog rudimentaire overblijfselen waren van iets van vroeger, wat nu niet meer in gebruik was. Maar Paul Ekman, de man die dit klassieke verhaal verteld heeft en onderzocht heeft wereldwijd, die heeft het voorwoord en het nawoord en de noten bij dat boek van Darwin geschreven en heeft dus de hele interpretatie van dat boek van Darwin meegekleurd, zodanig dat iedereen dacht dat Darwin inderdaad dat klassieke verhaal vertelde. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn, want Lisa Barrett is daaraan beginnen twijfelen, heeft zelf dat onderzoek over gedaan en heeft dan gemerkt dat als je meer laat zien dan alleen maar gelaatsuitdrukkingen en als je daar geen keuzemogelijkheden bij geeft, dat de kans dat de mensen het juist treffen, als je al zou weten wat het wil zeggen, dat die kans heel klein is. Er staat bijvoorbeeld een foto in van Serena Williams, die bij een of andere laatste service op een of andere beurt...
Oh, jammer dat je vertelt wat het verhaal erachter is. Want als je de foto zo ziet en je vertelt er niks bij...
Dan denk je van, dit is iemand die verschrikkelijke pijn leidt.
Ja. Of die heel kwaad is.
Helemaal opengespeerd, haar ogen zijn dicht. Een heel verkrampt gezicht. Je denkt, dit is afzien.
Het lijkt alsof ze net op haar vinger geklopt heeft.
Zoiets, ja.
Of aan de vallen is
of zo. Zij heeft dus net de mooiste overwinning van haar leven behaald.
Ja. Ja.
En zo zie je er heel veel. En dus als je dit geïsoleerd bekijkt, maar ook als we naar elkaar kijken, en wij kijken naar gelaatsuitdrukking van andere mensen, zonder de context daarbij, is het heel lastig om te weten wat er zich juist afspeelt, emotioneel gezien, bij die andere persoon.
Ik wil iets checken, Koen. Een verhaal, misschien is het niet waar. Ik spreek jou aan als schilder. Ik heb wel eens gehoord dat in de schilderkunst dat een groot probleem is als je een gezicht wilt tekenen van iemand die lacht of huilt, dat dat eigenlijk hetzelfde is. En dat is heel moeilijk op basis van een schets van een gezicht te zien is of het een lachende of een huilende is. Dat dat hele kunst is.
Ja, gelijkaardig fenomeen. Dus dat zie je heel, en dat is wat Lisa Barrett aan het denken zette. En dacht van, wat is dat dan, dat verhaal? Hoe zitten die emoties dan wel in elkaar? En waar komen die vandaan en hoe kunnen we die beter begrijpen? En dan begint er een fantastisch verhaal dat aansluit bij het neurowetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia, zoiets, de laatste 10 jaar. Het idee, en dan moet je heel elementair teruggaan naar wat zijn onze hersenen? Dat is een soort van, ja, zou het een computer kunnen noemen? Het is een systeem in onze hersenpan, maar dat, die hersenen zien niks van de wereld. Hè. Het enige wat ze van de wereld te weten komen zijn impulsen die van zenuwen komen. En die zenuwen die komen van onze zintuigen. En het enige wat daar binnenkomt in onze ogen zijn lichtfotonen van bepaalde frequenties. Op onze oren zijn dat luchtdrukverschillen. Er is dus geen geluid. Hè. Er komt geen geluid binnen in die hersenen. Er zit daar niet iemand naar de beeld te kijken die op een scherm geprojecteerd wordt. Of zo. Onze hersenen maken voortdurend het beeld, het concept van heel de wereld rondom ons, zodanig dat we begrijpen wat er binnenkomt. Mm-hmm. En wat onze hersenen eigenlijk voortdurend doen, is dat die simulatie, die modellen die we hebben van de wereld, checken met wat er zintuigelijk binnenkomt. En zolang er hier niks speciaals gebeurt, dan gaat er niemand opkijken of omkijken. Dan blijft iedereen naar mij luisteren. Als er plots een steekvlam daar in de hoek ontstaat, dan gaat iedereen kijken natuurlijk. Hè. Dus als onze verwachtingen doorkruist worden door iets onverwacht, dan gaan onze hersenen reageren. Gaan wij zelf ook reageren.
Ja, de hersenen maken voortdurend voorspellingen.
Hypotheses, ja. Wij maken voortdurend hypotheses die we checken met wat we al weten over de wereld. En wat we daarover weten is natuurlijk opgebouwd door jarenlang te leren hoe het in deze wereld in elkaar zit. En daarom hebben wij ook allemaal gezamenlijk beeld van hoe deze wereld in elkaar zit. Maar als ik nu bijvoorbeeld begin te zeggen van, er was eens in een heel ver land, in een zonovergoten landschap, in een fantastische mooie bergvallei, met gletsjers op de achtergrond, en daar staat een zeer mooi kasteel, en boven in die toren van dat kasteel dan ligt een beeldschone prinses dood te bloeden. Met dat laatste woord denkt iedereen van, oh, wat gebeurt er nu? Want iedereen ziet natuurlijk, dat is een illustratie van hoe wij verwachtingen hebben die plots al dan niet kunnen beantwoord worden.
En die verwachtingen die we opbouwen, die maken voor ons het leven ook simpeler. En voor onze hersenen het leven simpel. Ja. Want je kan ervan uitgaan dat die prinses zit te borduren. Ja, want die zit altijd te borduren.
Of te wachten op haar prins. Of
ligt te slapen. En
je hoeft dus niet meer echt te luisteren, intensief te luisteren en te analyseren naar dat verhaal. Maar je kan... En
wij doen dat dus elke seconde, elke milliseconde, met alles wat er rondom ons heen gebeurt, zijn we die hypothese aan het checken, onbewust, zonder dat we daarbij stilstaan. Maar op basis daarvan maken wij ook concepten. Ja? Het concept van een stoel, van een vis, van mensen en zo. En daaraan kunnen wij dingen herkennen. Ja? Concepten zijn eigenlijk instrumenten om de wereld te kunnen begrijpen en beheersen en daarin te kunnen overleven.
Je komt een kamer binnen, je hoeft niet te gaan bestuderen wat staat hier in het midden. Je weet, dat is een tafel, want in de vorige kamer stond ook een tafel.
Als ik eens terug buiten wil, dan herken ik van ver hoe er een deur
gaat. Ja, na de 100ste deur weet je wel.
En die concepten zijn ook flexibel. Als ik om vis vraag in een aquariumwinkel, is dat een andere vis dan in de vishandel natuurlijk. Ja. De ene keer is dat een chiclide die nog leeft, liefst. En aan de andere kant is dat een zalmfilet. Ja. Dus die concepten zijn flexibel.
Zo maar gaan heeft we met dat de met op. Emoties te maken?
Wij doen dat niet alleen met onze buitenwereld, met de dingen die om ons heen gebeuren en die via onze zintuigen informatie naar binnen brengen, maar ook met onze binnenwereld. Onze hartslag, het gerommel in onze darmen, al dan niet onze lichaamstemperatuur, al dat soort dingen. Onze hartslag bijvoorbeeld geeft heel veel mee over in welke toestand wij ons bevinden. Hè? Zijn wij ontspannen of zijn wij opgewonden? Is het aangenaam of is het onaangenaam? In een van die vier combinaties. Ik ben nu redelijk opgewonden omdat ik enthousiast aan het vertellen ben, maar ik ben eigenlijk ook, ik vind het hier wel aangenaam. Ja? Dus ik zit op die twee polen zit ik tussenin en mijn lichaam is zich daar mee bezig aan het houden.
Ah, ja.
Is genoeg bloed naar mijn hersenen aan het pompen om dit verhaal te kunnen blijven volhouden en et cetera.
Ja, ja, ja.
Maar van zo gauw er iets gebeurt in ons lichaam, wordt dat dus ook geïnterpreteerd, worden ook concepten opgeplakt. Ja? Wij voelen ons al dan niet lekker of minder lekker. En dat wordt gekoppeld aan dingen die in de buitenwereld gebeuren. Want die hebben daarmee te maken. Hè? Die worden meegestuurd door ons. Dat is de manier waarop onze binnenkant reageert op de buitenwereld. En daar plakken we ook concepten op. Als je droevig wordt of kwaad of dat soort dingen, ja? Dan is dat een reactie van onze hersenen op wat ons lichaam van binnen voelt als reactie op de buitenwereld.
Dus nu is jouw hartslag lichtjes verhoogd en misschien zweet je een klein beetje. Ja, het concept dat je hersenen daarop plakken is van, ik zit in de interne keuken, weer aan het vertellen, en dat is zo, want vorige keer was dat ook zo.
Ja, en dat heeft ook te maken met van, dit vind ik wel lekker, want ik voel mij hier wel veilig en zo, maar sommige mensen die voor de eerste keer komen, die hebben dan stress, en die zitten dan denken, hoe zal dit gaan?
Maar het zou kunnen zijn dat
dezelfde gevoelens aan de binnenkant krijgen een andere betekenis. Ja, want die emoties zijn concepten over hoe wij ons voelen in een betekenisvolle context. En dat in het
Wat is er dan eerst? Zijn er eerst jouw hersenen die beslissen? Ik ga vertellen in de interne keuken. Ik ga het een beetje actief doen. Up, come on, rug recht en doorvertellen.
Nou, nee,
of is er eerst een lichamelijke reactie? Eerst
dat lichamelijke gevoel, ja, waar onze hersenen iets mee doen, om dat te interpreteren. Van hoe komt het dat mijn hart sneller begint te gaan?
Ja.
En daar moeten ze dan, willen die hersenen een concept bij aanplakken.
Maar hoe komt het dan dat op het moment dat je begint te vertellen dat je hart
sneller gaat? Dat onze manier is om te overleven. Dat is onze manier om ook met de buiten... Net zoals we objecten kunnen herkennen, kunnen we ook die toestanden van onszelf herkennen.
Maar waar komt die toestand vandaan?
Waarom? Die toestand is een reactie op de buitenwereld. En dat is ook heel interessant aan dit verhaal. En aan de hele nieuwe kijk op de hersenen. Onze hersenen zitten niet afgesloten van... Of onze binnenwereld is niet afgesloten van de buitenwereld. Die grens is heel poreus. Wij zijn voortdurend in interactie. En bij emoties zie je dat heel mooi. Afhankelijk van de cultuur. Want dus die manier waarop je daarmee omgaat... wordt ook voor een groot stuk mee bepaald door... de cultuur waar je bent in opgegroeid. Als jij opgroeit in een gezin waar angst de bovenhand heeft, of als jij opgroeit in een oorlogssituatie, dan ga je op die verhoogde hartslag anders reageren en er andere betekenissen aan geven dan als je die verhoogde hartslag op het sportveld hebt.
Daar wordt het boek, vind ik, ingewikkeld en moeilijk. Je moet er even doorbijten voordat je het weer opnieuw wil geloven. Daar waar het gaat over concepten. Mevrouw Feldman-Barrett zegt van... typisch aan concepten is dat die niet persoonlijk zijn, maar dat je die moet delen met een groep. Wij herkennen een stoel omdat we met z'n allen erover eens zijn wat een stoel is. En zij zegt dan, met emoties is dat ook zo.
Ja.
Ze zegt, wij herkennen het gevoel verdriet... omdat wij met z'n allen in onze cultuur dat concept verdriet kennen. En zegt ze dan, er zijn culturen waar het concept verdriet niet bestaat. En nu moet je mij misschien verbeteren. En dus voelen die, wat zijn het, Filipijnen?
Tahiti.
Op Tahiti, ja.
Tahiti, ja.
Die Tahitianen, die voelen geen verdriet. Ik kan het bijna niet geloven.
Ja, die gaan dat anders... Ja, die hebben daar een ander concept rond gemaakt. Hè. Dat is die concepten zijn zodanig flexibel, net zoals die vis van de straks. Hè. Zij uiten dat anders. Dus ze gaan niet zitten huilen zoals dat wij dat zouden kunnen doen. Maar zij voelen zich wel lichamelijk. Hebben zij wel. En zij beschrijven dat ook als ik ben moe. Of ik heb nu een heel trage hartslag. Ze gaan dat heel somatisch, lichamelijk beschrijven. Maar hebben geen, niet zoals wij zeggen, verdriet. Trouwens, verdriet is ook nog maar wat je daaronder verstaat natuurlijk. Want er zijn heel veel verschillende, zoals bij boos ook, er zijn heel veel verschillende manieren om boos te zijn. Dat is wat we leren, als je tenminste opgroeit in een familie en een omgeving die dat stimuleert. Om niet alleen zo, gewoon maar kwaad te zijn, maar misschien gefrustreerd of geïrriteerd of jaloers. Of allemaal verschillende ondervormen van... Wij leren een soort van een fijnere... fijnmaziger naar onze eigen gevoelens te kijken, afhankelijk van in welke context dat gebeurt. En dan gebeurt er iets fenomenaals, vind ik, bij kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen, die ze meetapparatuur rond hun pols hebben gedaan om te meten hoeveel woorden ze horen, blijkt dat die kinderen, als ze 4 jaar zijn, 4 miljoen woorden minder, aparte woorden, minder hebben gehoord dan kinderen die opgroeien in een rijkere omgeving. Niet alleen rijk qua geld, maar ook qua vocabularium. En van die woorden die die kansarme kinderen gehoord hebben, is het overgrote deel, veel meer dan bij de rijke kinderen, gaat over afwijzing en afkeuring. En niet over ondersteuning en aanmoediging. Ja. Dus je moet je voorstellen in welke wereld die kinderen leven die een veel minder rijke vocabularium hebben om zichzelf en hun eigen situatie en gevoelens in deze wereld te kunnen beschrijven.
Maar hebben die dan andere gevoelens?
Nee, die hebben geen andere gevoelens. Die hun lichamelijke toestand is wellicht dezelfde, in dezelfde omstandigheden, maar die gaan daar anders op reageren, moeten die anders hanteren, omdat ze er andere concepten voor...
Misschien wordt het duidelijker als we even het opgroeien en het ontwikkelen van een baby bekijken. Een net geboren baby kan die verdrietig zijn?
Hetzelfde verhaal kan je stellen over... Of dezelfde vraag kan je stellen over dieren. Hè. Ik bedoel, ze hebben ook geen taal. Ja? Maar ze gaan wel de wereld proberen te begrijpen. Ze zien regelmatigheden. Wij leren statistisch. Ja? Als dat die vorm met die twee bewegende bolletjes in... en dat gat dat open gaat en waar geluid uitkomt...
Moeder bedoel je?
Ja, de vader of de volwassene die zich over de wiegber... Ja? Dus nog voor je het woord moeder hebt of voor je het woord gezicht hebt... begint dat concept al te groeien. En je leert dat, naarmate van dat je leert, ga je dat... Ja, subtielijk kan je verschillende gezichten gaan onderscheiden en zie je van, soms kan iemand zonder neus, kan je toch nog als gezicht herkennen. Of zelfs als ik die van de zijkant bekijk, kan ik dat het gezicht nog herkennen. En dat doen we met onze gevoelens ook zo en met emoties. Hè.
Dus een baby kan zich wel onprettig voelen omdat bijvoorbeeld de maag leeg is, ja, ja, of omdat het pampervol is. Maar verdrietig.
En die leert, ja, als die op een bepaalde lichamelijke manier reageert, gaan die ouders, of de leerkrachten of wie dan ook, of de vriendjes, dat benoemen. Nu ben je wel verdrietig, zeker. Dus je leert dat concept.
Maar is dat door imitatie dan? Van de omgeving,
door herhaling en door patronen te zien die terugkomen en die je kan herkennen. Maar ik denk van, dat heb ik nogal meegemaakt. Dus daar komt geheugen meespelen. Want als we dingen niet zouden kunnen onthouden, dan is het één oor in, ander oor uit. Maar in dit geval begint dat dus op te bouwen. En hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt met de wereld. En als je daar dan leert mee omgaan en ook nog in andere culturen komt, want dat is ook zeer interessant. In Japan bijvoorbeeld is een emotie altijd iets tussen twee mensen. Bij ons is dat al wat meer geïndividualiseerd, maar in de Verenigde Staten zijn emoties echt iets van binnenin jou, van één.
Ja, persoonlijk. Ja, ja.
En dus in Japan is een emotie nooit iets van mij alleen, altijd iets van twee of meer mensen samen. Daaraan zie je die culturele verworteling van emoties. En dat maakt ook dat er in bepaalde culturen woorden zijn voor emoties of gevoelens die wij niet hebben. In Japan is er een woord voor het gevoel wat je hebt als iemand jou een gunst heeft gedaan zonder dat je daarom gevraagd hebt en dus nu eigenlijk bij die mens in het krijt staat.
Ah, ja, ja, een zeer ongemakkelijk gevoel.
Dus dat is een ongemakkelijk gevoel.
Ik moet je dankbaar zijn.
En daar hebben zij een woord voor. Ik heb nu een hele zin nodig om dat gevoel, maar de Japanners begrijpen dat onmiddellijk. Maar zo hebben ze in het Engels geen woord voor gezellig, bijvoorbeeld.
Cozy?
Cozy.
Dat is knus.
Dat is knus, ja. Echt gezellig, zo, met z'n allen samen op televisie. Zo. Dat hebben ze dan niet. Dus dan moet je dat beschrijft zij ook, want ze heeft een Belgische collega waar ze veel onderzoek mee doet. En zij hoort dus voor het eerst in België dat woord gezellig. En ik van, ik kan daar een aantal dingen zoals cozy bij associëren.
Ja, ja, maar toch niet
heel. Dat begrip van de Denen, hygge of zo. Dat is ook een soort van gezelligheid of zo. In de winter als het vuur brandt en je bent wollen truien aan het breien en zo. Er zijn ondertussen boeken over geschreven om het gevoel duidelijk te maken, maar die Denen zeggen altijd van, je zult het nooit begrijpen.
Ja.
Dus je ziet dat dan, er is een concept, daar wordt dan, omdat wij taal hebben, een woord bijgeplakt, zodanig dat die mensen. En dat is heel cultureel gebonden.
Maar de vraag is toch een beetje, als je er het woord niet voor hebt, of je het gevoel niet kan hebben. Nog zo'n voorbeeld is ons leedvermaak. De Duitsers hebben dat ook, schadefreude. Ja. Andere landen, andere talen hebben daar geen begrip voor, maar voelen die dat niet, zonder dat ze leedvermaak definiëren?
Ja, die voelen dat wel. En het zou dan interessant zijn natuurlijk om uit te zoeken hoe zou dat nu historisch kunnen, dat er zo'n woord in het Nederlands of in het Duits wel gekend is en in het Engels niet. Dat heeft te maken met taalgeschiedenis, denk ik. Hè. Maar verder voelen die mensen ook allemaal nog wel iets. Hè. En op dezelfde manier denk ik dat dieren iets kunnen voelen, hè, en emoties kunnen hebben, want die hebben ook een introceptief systeem dat ze hun eigen binnenkant kunnen waarnemen. Die hebben ook communicatie met soortgenoten of met andere soorten. En die hebben ook een taal, weliswaar geen gesproken Belgische of de menselijke taal, maar die communiceren ook. Dus er is niks wat hen zou verhinderen om ook emoties te hebben. Een ander, wat ik ook een belangrijk hoofdstuk vind, is dat ze het heeft over wat is nu de repercussie hiervan voor de rechtspraak bijvoorbeeld. Als de jury naar een veronderstelde misdadiger zitten kijken, die niks meer zegt en helemaal apathisch is geworden. Of die ziet aan zijn neus te peuteren. En zijn mensen, hij is zenuwachtig, dus hij heeft iets te verbergen. Dat wordt dan zo gedacht. Maar als je dit leest, dan denk je van, dat is absoluut niet het geval. Je zou dat moeten checken wat er aan de hand is, want anders weet je het niet. Mannen die een emotionele misdaad, passionele moord. Hè? Dus de emoties hebben de bovenhand gehaald, heeft niet onder controle gehad. Terwijl een rationele moord, dat idee achter die moord is even bedacht, even conceptueel als die emotie die bij die passionele moord kwam kijken. En toch wordt dat één een beetje langmoediger behandeld dan die rationele, coole moord.
Omdat je toch zelf het gevoel hebt dat je het niet geconstrueerd hebt. Hè?
Dat is ook het oude idee van we moeten onze emoties, die komen opborrelen, iets Freudiaans ook, dat komt opborrelen uit onze ondergrond.
Dat moet je eruit laten.
Dat moeten we controleren. Hè? Zo werkt het niet. Want de ideeën die je hebt zijn even geconstrueerd als die emoties. Dus we moeten van die oude ideeën vanaf. En je kan wel je concepten, en dat heeft te maken met daar de juiste woorden voor vinden en leren begrijpen hoe het in elkaar zit. Je kan dat concept wel aanpassen. Als je examen hebt volgende week en je voelt je gespannen, en dan kan je zeggen, ik heb schrik, ik heb angst, en daarin blijven vastzitten. Maar je kan datzelfde inwendige gevoel ook gebruiken om te zeggen, oké, goed, dit is de uitdaging. Het is wel spannend, maar hè, we gaan ervoor. Dus je kan...
Ja, wie hier voor de vijfde keer aan tafel zit, is niet meer
zenuwachtig. Ja, die zit hier nu gewoon zo rustig te praten, alsof niks aan de hand is.
En dus een student die het woord en dus het concept examenstress kent, die kan daar anders mee omgaan dan een student die dat niet kent.
Die herkent bij zichzelf, dit zal nu
angst
aan de hand
zijn. De angst die ik voor een slang heb.
Zijn er manieren om bijvoorbeeld die stress te verminderen door mij te ontspannen, door mij op iets anders te concentreren, door te gaan wandelen bijvoorbeeld. Want dus als je inwendige gevoelens kan je heel sterk sturen door te gaan bewegen. Want dat lichaam, dat wil juist verandering ook. Ja.
Is het controversieel, Lisa Filt, naar Barrett? Of,
wel, ik denk dat dit is de eerste keer dat er op deze manier zo'n boek over geschreven wordt. En zij komt in aanraking met die andere mensen die er dat klassieke model aanhangen. Okay, maar ik denk dat dit de toekomst is.
Dankjewel, Geert. Hier is het dessertje.
Mocht je de tijd kunnen terugdraaien,